Een hele goede dag, al mijn broeders en zusters en iedereen die samenkomt over de hele wereld, in vele landen, steden, continenten. Ja, we kunnen het al hebben over continenten. En we danken onze Heer hiervoor. Voor deze kans die Hij ons allemaal geeft. Om zijn woord te leren kennen, zijn weg. Dat wij hier voor onze God mogen komen. En Hem te laten zien dat we van Hem houden. En dat wij Hem willen dienen. En dat we zijn wil willen doen. Dat we Hem willen behagen. Hier zijn wij om het woord van de Heer te overdenken. Om te leren van de weg van God. En wij willen goede mannen en vrouwen zijn in deze samenleving, in de wereld. We willen een goed voorbeeld zijn. Een goed getuigenis. Zodat vele mensen God leren kennen, in Hem geloven. En Hem zoeken met heel hun hart, zodat ze ooit het eeuwige leven kunnen ontvangen. Dat is ons doel. Dat is wat wij doen hier. Dat is wat wij elke dag doen. Wij verlangen ernaar dat iedereen de zegen van de Heer mag ontvangen. Dus dank jullie wel. En mogen God jullie ook allemaal groot zegenen, ook die hier aanwezig zijn vanavond. Jullie kunnen allemaal gaan zitten. En ik hoop dat jullie allemaal samen aan het komen zijn in de plekken van samenkomst. Want er zullen mensen zijn die niet samen kunnen komen omdat de kerk ver weg is voor hen of omdat ze ziek zijn. Omdat ze niet kunnen lopen. Ze kunnen zich niet bewegen. Dus ja, zij kunnen niet samenkomen. Maar wij die dit wel kunnen, zolang we kracht hebben, is het goed om samen te komen. Zodat wij ontvangen wat God ons wil geven en dit ook weer aan anderen geven. En vandaag gaan we verder met de overdenking van de brief van Petrus. 2 Petrus. Vandaag gaan we hoofdstuk 2 lezen. 2 Petrus hoofdstuk 2. En ik ga ook in het Oude Testament lezen over waar deze brief van Petrus over gaat. En we gaan dit vandaag lezen, zodat wij dit gaan onderbouwen, wat hier in de brief van Petrus staat. Dat gaan we overdenken, analyseren en bevestigen voor onszelf vandaag. Of het nu ochtend of middag of avond is voor u. Hoe laat u ook de dienst kunt volgen. Ja, over de hele wereld hebben we verschillende tijden. Er zijn broeders die 4 uur 's ochtends naar dit onderricht kijken. En anderen kijken er naar overdag. Het maakt niet uit hoe laat het is als we de dienst bekijken. Als we meedoen. Het belangrijkste is dat we een bereid hart hebben voor God. 2 Petrus hoofdstuk 2. Het begint hier met iets wat erg ontmoedigt. Iets wat apostel Petrus de gemeente onderwees. Hij zei, maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. En dat is erg verdrietig. Deze zin behaagt ons niet, maar we moeten hier toch van leren. Hier staat, maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. En hij had het hier over het volk van Israël. Dat volk dat God had gevormd onder leiding van Mozes, daar in Egypte. En toen zijn ze uit Egypte vertrokken en heeft Mozes hen door de woestijn geleid. En 40 jaar lang hadden ze daar geleefd. En toen heeft God dus het volk van Israël gevormd. Maar hier staat dus, er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Zoals er ook onder u, dus onder ons, vandaag de dag. Hij zei, zoals er ook onder u zullen zijn. Hij heeft het hier over de toekomst. Dus in onze kerk, in onze samenkomst, in onze gemeente, onder de gelovigen, mannen en vrouwen die naar de kerk toe komen en die God horen door middel van profetieën, dromen, visioenen. Er zullen mensen zijn die een tijd bij de kerk zullen horen. Wellicht een aantal jaren, maar ze zijn niet standvastig en ze zijn niet eerlijk, oprecht. Ze zoeken God niet met hun hart en daarom zullen ze ook niet veranderen. De vijand, de duivel, zal hen in een val laten trappen. En ze zullen terugvallen in hun oude leven, omdat ze niet oprecht zijn. En daarom zegt de apostel Petrus hier, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn. Waarom had hij het niet over valse profeten, maar over valse leraars? Waarom zei hij niet, zoals er ook onder u valse profeten zullen zijn in het evangelie, net zoals in het volk van Israël? Waarom zei hij dit niet zo? Hij zei niet valse profeten, maar valse leraars. En mensen, vele mensen vragen zich af, wat doet een profeet eigenlijk? Wat zijn zijn taken? Wat deden profeten in het Oude Testament, in de tijd van het volk van Israël? In de oude tijd profeteerden de profeten over de toekomst, over de komst van de Messias, de komst van de Koning, de komst van de Heer Jezus Christus, de Zaligmaker. Dat profeteerden zij. De komst van de Messias. Dat was de profetie van de profeten. Bijvoorbeeld Jesaja, Ezechiël, Zacharia, Misha, Nahum, Haggai. Al die profeten, zij profeteerden over de toekomst. Dat een zaligmaker zou komen, een koning. Hij die het eeuwige leven zou geven. Dat was hun profetie. Maar in die tijd waren er ook valse profeten geweest. En voordat wij verder gaan, lezen wij dit dus nog een keer. Hier staat, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn. Want in het evangelie hebben we leraars en leraressen nodig die het ware woord van God onderwijzen. De weg naar het eeuwige leven, de ware geloofsleer. Het volmaakte werk van de Heilige Geest. De profeten van deze tijd, dus na Christus of in de tijd van het evangelie van de Heer. Die profeten profeteren niet meer voor de toekomst of voor de koningen, voor de regeringsleiders, zoals in de oude tijd. Nee, de profeten van vandaag de dag werken in de gemeente zelf en zij helpen anderen om geestelijk te groeien. Dat de gelovigen, degenen die zich tot God bekeren, dat zij geestelijk gaan groeien. Zoals in Efeze hoofdstuk 4 staat, dat de Heer in zijn kerk profeten heeft aangesteld en ook leraars en herders. Waarom? Zodat iedereen volmaakt kan worden, zodat de gelovigen een volmaakt, heilig, oprecht leven kunnen leiden voor God. Dan zal God zijn woord vervullen, dat zijn kerk volmaakt zou zijn. Mannen en vrouwen die volmaakt zijn voor God. Daar zijn de profeten vandaag de dag voor. De profeten in de tijd van het evangelie, de verkondiging van het evangelie. En de apostel was er dus niet zo bezorgd over of er nou valse profeten zouden zijn of niet. Want God zou wel elk hart reinigen. En hij zou ook iedereen rekenschap laten afleggen van zijn daden. Maar leraars, ja, dit moet een goede leraar zijn. Want we zien vandaag de dag duizenden godsdiensten. En velen zeggen, wij zijn christenen, we lezen de Bijbel. Maar er zijn dus vele valse leraars vandaag de dag. En iedereen onderwijst wat hij zelf wil. Wat hij maar gemakkelijk vindt of wat goed voor hem is. Dat is wat er vandaag de dag gebeurt. En daarom, mensen die dit hebben meegemaakt, die verkeerde wegen hebben belopen, van valse leraars, van valse geloofsleer. Ja, die mensen, als zij nu horen, in de kerk spreekt God tot ons, dan zeggen zij, nee, daar geloof ik niet in, dat is een leugen. Het zijn allemaal valse leraars. En er zijn ook vele kerkgenootschappen waar mensen zich christen noemen. Maar als ze dan over de gaven van profetie horen, dan zeggen ze nee, dat is vals. Dat is niet echt. En sommigen hebben dus die opmerkingen gemaakt. En er zijn ook velen die koppig zijn en ongelovig. En die zeggen dit soort dingen zonder erover na te denken. En hier zegt dus de apostel, onder u zullen er valse leraars zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Here die hen gekocht heeft en brengen zij een snel verderf over zichzelf. Het zou slecht met hen aflopen. Materialistische mensen, huichelaars. Want het zijn mensen die zich niet werkelijk hebben bekeerd tot God. En ik wil iets uit de geschiedenis lezen. Een aantal versen hier uit de Bijbel. En we gaan dit snel lezen, want ik wil lezen over wat de valse profeten in de oude tijd deden, zodat wij hier kunnen begrijpen wat de apostel Petrus hier zegt over de valse leraars. En dat we dus niet vals moeten zijn, dus in de leugen moeten vallen. Laten we naar Eerste Koningen gaan. Eerste Koningen, ik ga snel lezen, want het zijn veel versen en dat zal veel tijd kosten, maar dit is belangrijk. Zowel voor de broeders van de kerk, de gelovigen, als ook voor mensen die nieuw zijn of wellicht voor de eerste keer bij ons zijn. Het is belangrijk om dit te leren. Als het te lang gaat duren, dan zullen we hier volgende week mee verder gaan. Maar laten we het proberen. Eerste Koningen, hoofdstuk 22. Eerste Koningen 22. Ik ga snel lezen van vers 1 tot en met 28. Ja, het zijn 28 versen dat we gaan lezen. Maar laten we dit met heel onze aandacht lezen. Zodat wij kunnen begrijpen. Zodat wij dit voorbeeld kunnen begrijpen. Dit voorbeeld van de valse profeten. Er zijn vele voorbeelden te vinden van valse profeten in de tijd van het volk van Israël, maar dit is één voorbeeld daarvan. En we gaan dit lezen, zodat we beter begrijpen wat apostel Petrus onderwees in zijn brief. Dat er valse profeten waren geweest en dat op die manier ook valse leraars onder ons zouden zijn. Goed, Hier gaan we leren waarom zij valse profeten waren, waar die valsheid vandaan kwam, waarom mensen soms andere mensen bedriegen. Vers 1. Hier gaat het over koningen. We gaan het hier hebben over koning Achab. Hij was de koning van Israël. En het gaat hier ook over koning Jozefat, die de koning van Juda was. In Israël waren er twee koningen, de koning van Israël en de koning van Juda. De koning van Israël heerste over 10 stammen en de koning van Juda alleen over Juda en over de hoofdstad Jeruzalem. Dit was in de tijd van het volk van Israël, toen God nog op zijn volk lette. Vers 1, 3 jaar zaten zij stil. Er was geen oorlog tussen Syrië en Israël. Ja, als we de geschiedenis van het volk van Israël lezen, dan zien we dat zij bijna constant in oorlog waren. Alle landen om hen heen waren altijd tegen hen opgestaan en er waren dus altijd oorlogen. En soms gaf God hen de overwinning en andere keren wilde hij hen straffen en liet hij hen verslaan. Dus hier was het 3 jaar stil geweest. Er was geen oorlog geweest tussen Syrië en Israël. Het gebeurde echter in het 3e jaar dat Jozefat, de koning van Juda, naar de koning van Israël toeging. Naar koning Achab dus. En toen zei de koning van Israël tegen zijn dienaren, weet u dat Ramoth en Gilead van ons is en wij doen niets om het uit de hand van de koning van Syrië terug te nemen. Dus zij wilden hier terugnemen wat van hen was geweest. Daarna zei hij tegen Jozefat, trekt u met mij ten strijde tegen Ramoth en Gilead? Dus hij wilde een bondgenoot. En Jozefat zei tegen de koning van Israël, ik ben als u. Mijn volk is als uw volk, mijn paarden zijn als uw paarden. Verder zei Jozefat tegen de koning van Israël, vraag toch vandaag nog naar het woord van de Heere. Dus deze koning, koning Jozefat, die zei, ja, laten we eerst de Heer nog raadplegen of dit wel goed voor ons is. Vers 6, toen riep de koning van Israël, koning Achab, de profeten bijeen, ongeveer 400 man, en zei tegen hen, hier staat, broeders, dat de koning van Israël 400 profeten had, ongeveer 400, en hij vroeg hen, zal ik tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken, of zal ik ervan afzien? En al deze profeten zeiden tegen hem, trek op, want de Heere zal hen in de hand van de koning geven. Dus 400 profeten profeteerden dit, dat hij de overwinning zou krijgen. Vers 7, maar Jozefat zei, koning Jozefat van Juda, is er hier niet nog een profeet van de Heere, zodat wij de Heere door hem kunnen raadplegen? Laten we hierop letten, broeders. Deze koning, koning Jozefat, hij twijfelde aan die 400 profeten van de koning van Israël. En daarom zei hij, is hier niet een ware profeet van de Heere, zodat wij hem kunnen raadplegen, zodat het een profetie van God is? Dat is wat Jozefat tegen hem zei. Vers 8, toen zei de koning van Israël tegen Jozefat, er is nog één man om door hem de Heere te raadplegen. Ja, dus we zien hier dat deze koning van Israël doorhad dat zijn eigen profeten geen profeten van God waren. Zij profeteerden leugen, zij profeteerden wat de koning wilde horen. De koning wilde mooie dingen horen, dus dat is wat zij profeteerden. En hij was dus een huichelaar jegens God en ook zijn profeten. Want zijn profeten hadden zich ook laten gebruiken om vals te profeteren. En in vers 8 zien we dus dat de koning van Israël erkende dat er toch één profeet van God was. Hij zei, maar ik haat hem. Ik haat hem, ik haat die profeet, die ware profeet van God. Want hij profeteert niets goeds over mij, alleen maar onheil. En de koning Jozefat zei tegen de andere koning, zo moet de koning niet spreken. Spreek niet zo over een profeet van God, over een dienaar van God. Kijk, broeders, het materialisme, huichelarij, opstandigheid, koppigheid. Deze koning vond het niet belangrijk dat God bij hem was. Hij had zijn eigen profeten. Omdat zij hem profeteerden wat hij wilde horen. Maar koning Jozefat, die wilde toch echt God raadplegen. En vers 9, toen riep de koning van Israël een hoveling en zei, haal snel Misha, de zoon van Jimla. Nu zaten de koning van Israël en Jozefat, de koning van Juda, ieder op zijn troon, gekleed in statiegewaad op de dorsvloer, bij de ingang van de poort van Samaria. En al de profeten profeteerden in hun tegenwoordigheid. Dus al die 400 profeten die zeiden, ja, ga de strijd maar aan, want u zult overwinnen. U zult hen verslaan. En Jozefat hoorde dit allemaal, al die profetieën. Vers 11. Zedekia, de zoon van Kenaana, had ijzeren horens voor zichzelf gemaakt. Dit was ook een valse profeet. Hij had ijzeren horens voor zichzelf gemaakt en zei, zo zegt de Heere, hiermee zult u de Syriërs neerstoten, totdat u hen vernietigd hebt. En alle profeten profeteerden hetzelfde. Trek op naar Ramoth en Gilead en u zult slagen, want de Heere zal hen in de hand van de koning geven. Dat is wat zij allemaal profeteerden. Vers 13. De bode nu die Misha was gaan roepen, sprak tot hem. Zie toch, de woorden van de profeten zijn eenstemmig in het voordeel van de koning. Dus wat zeiden ze tegen de profeet Misha? Ze zeiden, alle profeten hebben al dit en dit geprofeteerd, dus jij moet hetzelfde profeteren. Je mag niet iets anders zeggen. En dit is dus belangrijk om hiervan te leren. Ook voor de broeders die al voor lange tijd in de kerk zijn, want die zullen hierdoor leraars en leraressen van het woord van God worden en zich niet laten bedriegen door de duivel. Vers 13 dus, we gaan verder. Zie toch, de woorden van de profeten zijn eenstemmig in het voordeel van de koning. Laat toch uw woord als het woord van een van hen zijn en spreek het goede. Wat vinden jullie hiervan, broeders? Ja, we staan hier versteld van, want we weten dat dit echt zo is gebeurd. En de duivel vervolgt vandaag de dag nog steeds de kinderen van God om vallen voor hen uit te zetten. Maar wij leren hier veel van. En als wij maar liefde en oprechtheid jegens God hebben, dan zal hij ons altijd beschermen tegen dit bedrog. De glorie zijn onze God. Dus hier zei de profeet Misha tegen de bode in vers 14. Zo waar de Heere leeft, wat de Heere tegen mij zegt, dat zal ik spreken. Toen hij bij de koning kwam, zei de koning tegen hem, Misha, zullen wij tegen Ramoth en Gilead ten strijde trekken of zullen wij ervan afzien? En hij zei tegen hem, trek op en u zult slagen, want de Heere zal hen in de hand van de koning geven. En hij zei hier dus hetzelfde als die 400 profeten, die valse profeten. Waarom? Hij zei dit met een doel, want hij wist dat die koning niet oprecht was. Dus hij dacht, ja, dit wilt u horen, dan profeteer ik u dit. Maar vers 16, de koning zei tegen hem, hoeveel keer moet ik u nog bezweren dat u tot mij niet zult spreken dan alleen de waarheid in de naam van de Heere? Die koning wist dat de profeet Misha niet de waarheid zei. Vers 17, hij zei, dit is wat Misha zei, hij had een visioen gehad. Ik zag heel Israël overal verspreid op de bergen als schapen die geen herder hebben. En de Heere zei, deze hebben geen heer. Laat ieder in vrede naar zijn huis terugkeren. Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat, heb ik niet tegen u gezegd, hij zal over mij niets goeds profeteren, alleen maar onheil? Ja, deze koning zei dus dat het de schuld van die profeet was, dat hij altijd hem slechte dingen profeteerde. Maar dit was omdat deze koning heel slecht leefde voor God. Daarom profeteerde de profeet altijd over straf. Omdat hij altijd ongepaste, onjuiste dingen deed en God had afstand van hem genomen. En daarom had God ook toegestaan dat al zijn 400 profeten valse profeten waren. Vanwege die huichelarij, vanwege hardnekkigheid, vanwege die dat oneerlijk zijn, niet oprecht zijn. Vers 19, verder zei Misha, daarom hoor het woord van de Heere. Ik zag de Heere op zijn troon zitten en heel het hemelse leger stond bij hem, aan zijn rechter en aan zijn linkerzijde. En de Heere zei, wie zal Achab misleiden, zodat hij zal optrekken en bij Ramoth in Gilead zal vallen in de strijd? De een nu zei dit en de ander zei dat. Toen trad er een geest naar voren. Let op, broeders. En iedereen die een Bijbel voor zich heeft, vers 21. Toen trad er een geest naar voren en ging voor het aangezicht van de Heere staan. Hij zei, ik zal hem misleiden. En de Heere zei tegen hem, waarmee? Ja, God weet alles, maar hij wilde dit gesprek hebben met die geest. En die geest zei in vers 22, hij zei, ik zal erop uitgaan en een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. Dus hoe vinden jullie dit? Eén geest was genoeg om een leugengeest te zijn in de mond van 400 profeten. Eén kwade geest was genoeg hiervoor. Hij zei, ik zal een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. En hier leren wij dus van. Wij leren hoe de vijand werkt, wat zijn kracht is, hoe de kwade geesten werken. Eén kwade geest kan duizenden mensen kwaad doen. En hier staat dus, ik zal een leugengeest zijn. En God zei tegen hem, u mag misleiden en u zult er ook toe in staat zijn. Vertrek en doe het zo. Welnu, zie, de Heere heeft een leugengeest in de mond van al deze profeten van u gegeven. En de Heere heeft onheil over u uitgesproken. Dit is wat Misha profeteerde. Tot de koning. Vers 24, toen kwam Zedekia, de zoon van Kenana, naar voren. Hij sloeg Misha op zijn kaak en zei, langs welke weg is de geest van de Heere van mij weggegaan om tot u te spreken? En Misha zei, zie, u zult het zien op de dag waarop u van kamer naar kamer gaat om u te verbergen. Daarop zei de koning van Israël, neem Misha mee en breng hem terug naar Amon, de leider van de stad, en naar Joas, de zoon van de koning. En u moet zeggen, dit zegt de koning, zet deze man in de gevangenis en laat hem brood van verdrukking eten en water van verdrukking drinken, totdat ik in vrede terugkom. Maar wat zei de profeet Misha toen tegen hem? Hij zei, als u echt in vrede terugkeert, heeft de Heere niet door mij gesproken. Verder zei hij, luister volken, allemaal. En toen begon Misha te profeteren wat hen allemaal zou overkomen. Hoe zij ook die strijd zouden verliezen die dag. Dat ze allemaal verslagen zouden worden. En op die manier zou God deze koning straffen. Maar wat wij vandaag willen benadrukken, laten we teruggaan naar 2 Petrus hoofdstuk 2. Waar we het vandaag over hebben. Want dit is maar één voorbeeld van vele valse profeten in het volk van Israël vanwege het kwaad. Omdat ze niet oprecht waren tot God. Omdat ze geen liefde, geen ontzag, geen respect voor God hadden. Omdat ze ongehoorzaam waren aan de Heer. Dus vanwege al die dingen, vanwege die ongehoorzaamheid, staat God toe dat kwade geesten kunnen misleiden. En dat zij de mentaliteit en het hart van vele materialistische mensen kan beheersen. omdat ze huichelaars zijn en de weg van de Heere niet willen volgen. Daarom gebeurden al deze dingen in de oude tijd en waren er ook zoveel valse profeten. Het was niet God die hen gebruikte, maar het was de leugen, het bedrog, de vijand. Maar er waren ook ware profeten die groots werden gebruikt door God. En tot op vandaag de dag zien we hun beloften vervuld worden. De profetieën die zij gaven in die tijd, die beleven wij vandaag de dag. Die maken wij zelf mee aan de hand van God. Al die zegeningen. Dus er waren ook ware profeten in de tijd van het volk van Israël. Die zeiden, in de toekomst zal de Heilige Geest neerdalen. En zal er vrede en rust in het hart van de mens zijn. Want God zal over de mens hoeden. En wij zien die beloften vervuld worden in de kerk. En vandaag de dag zien wij dus ook die valse dienaars. Waarom? Omdat de duivel nog steeds als een brullende leeuw rondgaat om te kijken wie hij kan vernietigen. De duivel wil gelovigen vernietigen, het geestelijk leven van mannen en vrouwen. Want de duivel weet ook dat hij niks tegen de kerk zal kunnen doen. Maar hij kan wel het leven van iemand, van een individu, van een persoon vernietigen. En de apostel zegt dus hier in 2 Petrus hoofdstuk 2. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere die hen gekocht heeft en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. En dit is wat al 2000 jaar lang gebeurt. Dat het woord van God gelasterd wordt. Vanwege huichelarij, leugen, bedrog. Vers 3, en zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Hebzucht staat hier, door hebzucht. Geldzucht, ja. Wij kunnen dit zo lezen in de geschiedenis. Na de tijd van de eerste apostelen. De apostel Paulus bijvoorbeeld. God had hem ook geopenbaard dat de duivel de kerk zou willen vernietigen. En dat hij de kudde niet zou sparen. Die kudde die hij aan het vormen was. En zo was dit ook gebeurd. Want ja, er kwam hebzucht in het hart van velen. En velen hadden geestelijke gaven ontvangen en ze deden wonderen, tekenen. En andere mensen zagen die wonderen, genezingen, alles wat de Heilige Geest deed door middel van de apostelen en discipelen. Maar de vijand, omdat hij altijd jaloers is geweest, zette hij hebzucht en geldzucht in het hart van degenen die niet oprecht waren jegens God. En die hebzucht heeft ervoor gezorgd dat God afstand van hen heeft genomen. De Heilige Geest heeft hen alleen gelaten. En zo moesten zij dus alleen verder. En zo vragen zij bijvoorbeeld geld voor een handoplegging of een gebed. Ze zeggen, bent u ziek? Als u ons zoveel betaalt, dan zullen wij voor u bidden. En zo vragen zij dus geld aan mensen voor een wonder of voor een gebed of voor een profetie. Dit is in die tijd ook gebeurd en vandaag de dag gebeurt dit nog steeds. En dat zijn dus die valse leraars die zijn opgestaan. Ze begonnen allemaal er een wedstrijd van te maken. Ze zagen dat God geestelijke gaven gaf en bijstand. En ze zagen ook de voorspoed van de kerk, geestelijke voorspoed, maar ook materiële voorspoed. Want ja, degene die geestelijke gaven van God ontvingen, die ontvingen ook materiële dingen. Mensen gaven hen bezittingen, vele dingen. Dus ja, anderen werden jaloers op hen. En zij dachten, ja, hij is hiermee aan het verdienen. Ik wil ook rijk worden op deze manier. En zo begonnen zij dus ook Jezus uit Nazareth te verkondigen. En ze begonnen dan geld te vragen. Want dat is wat zij wilden. Ze wilden rijkdommen. En zo is dus het woord van de Heer verdraaid. De weg van de Heere verdraaid. En al die valse geloofsleer begon te ontstaan. Valse leraars. En ze begonnen allemaal hun eigen kerkgenootschappen te vormen. En God begon afstand van hen te nemen. Vanwege die hebzucht. En ja, zoveel dingen gebeurden in die tijd. We hebben er niet genoeg tijd voor om dit allemaal te vertellen. Maar op een samenvattende manier doen wij dit. En hier staat dus dat het door hebzucht was. En ja, zo worden vele dingen vandaag de dag verkocht. Omdat mensen hier winst van willen maken. Profetieën. Handopleggingen. En dit is de duivel, kwade geesten, misleidende geesten die in die mensen gaan wonen. En valse leraars van hen maken met valse geloofsleer. En zo onderwijst iedereen iets anders op zijn eigen manier. Wat maar makkelijk voor hem is. Ik herhaal het. Zo is dit, zo gebeurt dit. En iedereen zei maar, ja, ik wil zo leven. Ik wil God verkondigen, maar ik wil op deze manier leven. Dus ik ga gewoon onderwijzen dat dit toegestaan is. En omdat vele mensen, het gewone volk, hun leiders wilden volgen, de mensen die een belangrijke positie hadden, daarom stonden zij toe dat die valse geloofsleer hen werd onderwezen. Ze luisterden naar hen. Waarom? Omdat ze alleen maar op het materiële aan het letten waren. Ze waren op zoek naar plekken, eerste plekken, belangrijke naam. Daarom is de weg van de Heer verdraaid. En de apostel probeerde het hier allemaal uit te leggen. Hier staat het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. Dus hier staat dat God de engelen niet gespaard heeft, degenen die gezondigd hebben. Toen de duivel, de Satan, nog een engel van God was, werd hij vol hoogmoed en kwam hij in opstand tegen God en vele engelen gingen toen met hem mee. Zij gingen achter hem aan en zij werden dus door God verworpen. En hier staat dat hij hen in de hel geworpen heeft en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis. Om tot het oordeel bewaard te worden. Maar dat betekent dus niet dat ze opgesloten zitten en niets kunnen doen. Zij leven in de wereld en doen vele mensen kwaad. Zij onderwijzen de zonde, het kwaad aan alle mensen. En zij onderwijzen juist dingen die God mishagen. En die kwade geesten doen vele mensen kwaad. Dat is de strijd die we vandaag de dag hebben. Wij bidden tot onze God. En wij vragen hem om ons te helpen, want we zijn elke dag aan het strijden tegen die geesten. Wij strijden vandaag de dag niet meer tegen mensen, maar tegen geesten, degenen die tegen God zijn opgestaan. Vers 5. En als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht. Ja, wat was er gebeurd? In de geschiedenis, dit is opgeschreven, zodat wij hierover konden leren. De mensen van Adam tot aan Noach hadden zich vermenigvuldigd, maar ze begonnen het slechte te doen. Wie had hen dit onderwezen, al die kwade geesten, die engelen die in opstand waren gekomen tegen God? Zij begonnen het kwaad te onderwijzen. En zij lieten dus vele mensen zondigen. En daarom zijn er ook zoveel religies en godsdiensten ontstaan en zoveel gewoonten en gebruiken, ongepaste dingen. En wij kunnen hierover lezen in Romeinen hoofdstuk 2. De apostel Paulus onderwijst ons daar. Wat de duivel en de kwade geesten de mensheid hebben aangedaan en aangeleerd. Want de duivel had dit allemaal verzonnen en hij had dus zijn instrumenten gebruikt om dit de mens te onderwijzen. Zodat iedereen afstand zou nemen van God en vijand zou worden van God. En de apostel zegt dus hier dat we behoedzaam moeten zijn. Want God had hen niet gespaard in de oude tijd. En vandaag de dag is ook de vijand aan het werk en wil hij velen laten terugvallen in de zonde. En dat mensen beginnen te liegen en valse geloofsleer gaan onderwijzen, zodat niemand God gaat behagen en niemand verlost kan worden en niemand gelukkig kan worden hier op aarde. En dat niemand God lofprijst, alleen maar uit afgunst. Dat is die vijand die we vandaag de dag ook in ons leven hebben, tegen wie wij moeten strijden. En wij begrijpen nu dus waarom de duivel vandaag de dag nog steeds aan het werk is. Hij wil dat mensen niet gelukkig zijn en niet verlost kunnen worden en God niet loven zoals hij dit verdient, zoals hem dit toekomt. En hier staat dus dat God de engelen had gestraft en ook het oude volk had alleen Noach gered en zijn familie. De rest was gestorven in de zondvloed. Vers 6. En als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. En zo kunnen we ook lezen dat Sodom en Gomorra, dat dit steden waren waar veel zonde werd begaan. De apostel Paulus spreekt hier ook over. En als we bijvoorbeeld over de geschiedenis van Lot lezen, de neef van Abraham. Hij leefde in Sodom en Gomorra. En toen God die steden wilde vernietigen, heeft hij eerst Lot uit die stad weg laten gaan om hem te redden. Want die mensen daar waren heel slecht en Lot wist dit. En toen er mannen in die stad waren aangekomen, dit waren engelen van de Heer geweest en Lot wist dit. En die mannen in die stad wilden die mannen van God kwaad doen. Zij wilden hen verkrachten, want dat waren hun gewoonten, hun gebruiken. Maar Lot wist dat God hen had gezonden en dat hij hen moest beschermen. Dus ja, in die tijd waren mensen in die stad heel slecht aan het leven. Ze waren niet alleen afgodendienaars, maar zij deden ook gruwelijkheden. Dronkenschap en losbandigheid. En het was mannen met mannen, vrouwen met vrouwen en mensen met dieren en met voorwerpen. En al die dingen deden zij en daarom was God zo boos geworden. En had God bepaald dat die steden vernietigd moesten worden. Hij had alleen Lot gered. Vers 6. Wij zien dus dat Petrus zei dat God al die mensen in Sodom en Gomorra niet had gespaard. Wat zou het volk vandaag de dag dan overkomen? De ware gelovigen in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Als er ook valse leraars zouden opstaan, Degene die de gemeente willen vernietigen. Of geestelijke levens. En als iemand zich tot beschikking stelt aan de duivel om als instrument te dienen. Wat zal er dan gebeuren? Ja, wellicht zal God vandaag de dag niet meer een hele stad vernietigen zoals Sodom en Gomorra. Maar de Heer gaat wel alles vergelden. Dus wie zich laat gebruiken. Wie materialistisch is, hebzuchtig. Huichelaar. En wie mensen aanzet om ook vijand van God te worden. Met valse geloofsleer. Alleen maar om hier zelf beter van te worden. Dan zal God dit allemaal vergelden. Vers 7. Hier staat, en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft, want deze rechtvaardige die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Dan weet de Heere ook nu de Godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden. Hier staat in het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees achterna lopen en het gezag verachten, die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken, om al wat eer toekomt te lasteren. Terwijl de engelen die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens godslastering tegen hen indienen bij de Heere. Dus hier zegt de apostel dat zelfs de engelen geen aanklacht wegens godslastering tegen hen in durfden dienen bij de Heere. Maar er zijn dus wel mensen die ooit zeiden dat ze christen waren, dat ze gelovigen waren, dat zij de Heer hadden aangenomen. Dat zij in de Heer hadden geloofd. Dit was dan net doen alsof. Het was niet echt. Maar hier staat dat zelfs de engelen geen aanklacht wegens godslastering tegen hem indienen bij de Heere. Maar ja, mensen, er zijn wel mensen die het durven om het werk van God te verwerpen, te minachten, hun eigen geestelijk leven te vernietigen en ook het geestelijk leven van vele anderen. En dit zijn dus die valse leraars. Vers 12, maar deze mensen lasteren wat zij niet kennen, als redeloze dieren, geboren met de natuur om gevangen te worden en te gronde te gaan. Zij zullen in hun verdorvenheid ten onder gaan. En in die tijd waren er veel filosofen en die filosofen dachten dat zij meer wisten dan anderen en dat zij meer wisten dan God. En wanneer zij dan de verkondiging van de ware christenen hoorden, dan verwierpen zij hun woorden. En zij onderwezen leugens. Ze begonnen zelf slechte dingen te onderwijzen. Ze deden net alsof ze heel wijs waren. Maar in hun hart verachten zij God. Zij probeerden juist de christelijke gemeenschap te ontbinden. Dat ze allemaal uit elkaar zouden gaan. Dat ze ermee op zouden houden. Hoeveel dingen had apostel Petrus wel niet meegemaakt in die tijd? Hoeveel hadden zij geleden in die tijd, apostelen? Ze waren veel vervolgd door de vijand. En ze werden constant vervolgd. Het was een moeilijke situatie voor hen. Vandaag de dag worden wij ook op een bepaalde manier vervolgd. Ja, we zien de moderniteit. We zien de wetenschap die zich elke keer maar verder ontwikkelt. En we zien de maatschappij, de samenleving. Vele mensen die God verwerpen. Ook landen waar wordt onderwezen dat God niet bestaat. Omdat mensen andere dingen belangrijker vinden. Dus vandaag de dag hebben wij ook een strijd. Maar God zal ons helpen. Hij is bij ons. En zijn kracht zal altijd bij zijn trouwelingen zijn, bij degenen die oprecht zijn tot God. En in vers 13, en zij die een zwelgpartij overdag als een genot beschouwen, zullen het loon van de ongerechtigheid ontvangen. Schandvlekken en smetten zijn het, die zwelgen in hun bedriegerijen als zij met u de maaltijd gebruiken. Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk. Zij verlokken onstandvastige mensen. We zien hier dat de apostel erg streng was en hij sprak harde woorden. Zij verlokken onstandvastige mensen en hebben een hart geoefend in hebzucht. Kinderen van de vervloeking zijn het. Ja, Petrus was erg streng en hij sprak harde woorden uit, maar hij had hier gelijk in. Wij zien dit vandaag de dag ook. We zien ook hoeveel religies er zijn ontstaan, omdat ze de rechte weg hebben verlaten, staat hier in vers 15. Zij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald. En zo zien we dit vandaag de dag ook. Vele religies die zonder God zijn, die andere dingen onderwijzen. Hier staat en ze volgen de weg van Bileam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid lief had. Want die was ook hebzuchtig geweest. Maar hij kreeg de bestraffing. Hij heeft de bestraffing voor zijn overtreding gekregen. Want het stomme lastdier, die ezel gaat het hier over, dat met een mensenstem sprak. Er was een ezel die met een mensenstem sprak. We kunnen dit lezen in de Bijbel, maar lees dit niet als een geschiedenisverhaaltje, als een vertelling. Nee, lees dit met ontzag voor God. Hoe deden mensen dingen verkeerd voor God? En wat was die dat loon dat ze daarvoor kregen van God. Maar we lezen ook over mensen die het goede dingen deden en hoe God hen dan begon te zegenen. En vandaag de dag doet God hetzelfde. Waarom? Omdat hij dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Dus hij zal nog steeds straffen en zegenen. Vers 17. Deze mensen zijn bronnen zonder water, wolken die door een wervelwind voortgedreven worden, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerte van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren. Zij beloven hun vrijheid, terwijl ze zelf slaven van de verdorvenheid zijn. Want wie door iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. Dus ze beloofden vrijheid, ze zeiden, ja, ik ga je iets onderwijzen wat jij fijn vindt, wat je makkelijk vindt. Want ik ga je onderwijzen wat jij wil horen. En ze beloofden dus vrijheid, maar ze waren zelfs slaven van het kwaad. Vers 20, want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat ze de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hen overgeleverd was. Zo kunnen we ook in de Bijbel lezen dat het voor velen ook beter zou zijn geweest dat ze God nooit hadden leren kennen. Dat zij beter niet geboren hadden kunnen worden. Omdat zij nu zwaarder door God veroordeeld zullen worden. Hier gaat het over die valse leraars en over diegenen die zeiden dat ze filosofen waren, grote wijzen. Vers 21 staat dus, het zou immers beter voor hen geweest zijn dat ze de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden. Want ja, ze hebben de waarheid leren kennen, maar ze hebben dit verworpen uit hebzucht. Vers 22, maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt. De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder. Dus hij zei hier, ja, degene die de weg van God hebben leren kennen en God aan het volgen waren. maar dan ineens terugvallen uit hebzucht. Zoals ik jullie aan het begin zei, door hebzucht, geldzucht, rijk te zijn en er een wedstrijd van te maken. Daarom zijn zij van de ware weg van God afgeweken. Zij lieten de barmhartigheid, de waarheid, oprechtheid, eerlijkheid achter zich. Liefde voor God, barmhartig zijn, goed zijn, het juiste doen. Al die dingen lieten zij achter zich, alleen maar uit hebzucht. Omdat ze geld wilden, omdat ze de eerste plekken wilden en nog vele andere dingen. Dus daarom hebben ze de weg van de Here verlaten en zijn ze vals geworden. Nadat zij het woord van God hadden leren kennen. Mogen God ons hiervoor behoeden. Mogen Hij ons hier tegen beschermen dat wij deze fouten niet begaan. Dat wij juist nederig zijn, oprecht, eerlijk tot God. Laten we al deze woorden in het woordenboek opzoeken, al deze prachtige woorden, en dan zullen we weten hoe wij als een ware christen voor God moeten leven. Een waar kind van God. De glorie en de eer zijn onze God. Mogen de Heer ons helpen. Mogen Hij jullie helpen, jullie zegenen en jullie beschermen. Laten we bidden tot de Heer. Hemelse Vader, Heilige Vader, in de naam van Jezus Christus, uw geliefde Zoon, staan wij hier voor u en wij danken u. Wij danken u, Heer, voor dit onderricht. Wij danken u, Heer. De apostel Petrus was erg streng. Hij gebruikte harde woorden. Hij was erg naijverig wat betreft uw woord, uw naam, uw weg. En daarom sprak hij zo tot mensen. Degenen die niet op uw weg wilden lopen. Die niet uw weg wilden doen. Die u niet wilden behagen. En wij leren hier vandaag van. Wij leren hiervan dat wij u trouw moeten zijn. Standvastig. Gehoorzaam. En dat wij er altijd naar streven u te behagen. Dat we rechtvaardig zijn, oprecht, en dat wij uw waarheid recht snijden. Wij danken u, Vader, want wij kunnen dit bereiken met uw hulp en u zult ons helpen en wij zullen overwinnen. Wij zullen dit bereiken. Wij zullen zegen vieren. Wij danken u, mijn Heer, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus uit Nazareth. En ik vraag u om uw krachtige hand uit te strekken, uw genezende hand, over alle mannen en vrouwen, kinderen, ouderen, die ziek zijn. Fysieke ziekten, geestelijke ziekten. Velen zijn neergeslagen door de vijand en ze lijden pijn vanwege die ziekten. Heer, neem die ziekte weg, neem pijn weg. Berisp al die kwade geesten, die onreine geesten, zoals hekserijen, tovenarijen, vervloekingen. Bevrijd iedereen, bestraf het kwade. Wees barmhartig, strek uw hand uit en zegen, genees. Doe wonderen en tekenen, want dat zijn uw beloften, de beloften die u ons hebt gedaan, meer dan 50 jaar geleden. Heeft u ons deze belofte gedaan dat u wonderen zou verrichten, dat u zou genezen, dat u ons zou bijstaan, dat u ons kracht zou geven om voor anderen te kunnen bidden, om uw naam te loven, om het goede te doen en ook zodat uw volmaakte kerk gevormd wordt zoals u dit wil en zoals u dit heeft beloofd. En we weten dat dit zo zal zijn, want uw beloften zijn betrouwbaar en waarachtig. Wij danken u, mijn Vader, zegen en verheerlijk u in allen die hun hart bereidwillig voor u hebben. Wij danken u in de naam van de Heer Jezus Christus. Wij loven u, wij prijzen u, wij geven u de glorie en de eer. Laten wij koor 142 zingen. In mijn hart is altijd blijdschap, want ja, ik denk dat wij altijd blij zijn in de Heer. Glorie zijn onze God. Dank jullie wel, broeders. Mogen God jullie allemaal zegenen. Een omhelzing voor jullie allemaal. En ook voor de kinderen. En mijn broeders hier van de kerk in Weston. Mogen God jullie zegenen. Dank jullie wel. Tot binnenkort. APPLAUS